Gemeente namens de kerkraad mag ik u het volgende afkondigen. In verband met de vakantie van dominee Volkers kunt u als er pastorale nood is contact opnemen met een scriba of uw wijkouderling. Zaterdag 15 juli is de uiterste datum dat u zich op kunt geven voor het gemeenteuitje. U mag de Heer dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de energiekosten. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, nu op Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Ik noem die Psalm 86, vers 5. En zullen we dan na de wet des Heren in aansluiting daarop het zesde vers van deze psalm gaan zingen. Leer mij naar uw wil te handelen, want dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam, dat wil zeggen, verlos mij van dubbelhartigheid. Geef mij eenvoudig, authentiek en echt te zijn, tot de vrees van uw naam. Psalm 86 en daarvan het zesde vers, naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, je mag hier ook lezen slaaf en slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, dat ook weer vertaald kan worden met slaaf en slavin, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van u naast is. Amen. Gemeente, laten we ons nu richten tot de Heere onze God. en vraag om zijn zegen. Heere, ons hart is op u gericht. Geef ons dat we die levende weg mogen bewandelen, waar de Hebreeënbrief over spreekt. Die nieuwe, frisse, levende weg. De weg die u gebaand hebt, Heer Jezus, naar boven. Naar de troon van God. En wij bidden u, o hemelse hoge priester Jezus Christus, dat u ons gebed wil reinigen. En dat u ons toegang verleent tot het hart van de Vader. Want immers, als we zo even hebben gezongen over het handelen naar uw wil, dan ontkomt niemand eraan die hier zit of thuis meeluistert, dat we dat niet altijd gedaan hebben, of misschien wel helemaal niet. En daarom komen we als zondige mensen naar u toe, Heere. En we denken, o Heer Jezus Christus, aan de wetenschap dat u daar zit aan de rechterhand van uw Vader om voor ons te bidden. En dat u met uw eigen bloed dat heiligdom bent binnengegaan. U ging in een menselijk lichaam ten hemel. En u zit nog steeds in een menselijk lichaam aan Vaders rechterhand. U kunt waarlijk medelijden hebben met ons in onze zwakheden, in onze ziekten, in onze pijn, in onze eenzaamheid. Ook in onze trauma's. Maar zelfs in onze strijd tegen de zonde, de strijd tegen de wereld, het gevecht met de duivel en nog meer met ons eigen vlees. Want nu u in uw menselijke natuur aan Vaders rechterhand zit, geldt nog steeds wat ook gold toen u op aarde was, dat u waarlijk medelijden met ons kunt hebben. En dat niet zomaar meelij, maar meelijden. En dat u, zoals het woord zegt, in al onze benauwdheid benauwd bent geweest. In die dingen waar wij in bekneld raken of raakten. In de dingen waar we niet uit kunnen komen. Dat heeft u allemaal doorleefd en doorstreden. En zo nemen we vrijmoedigheid om te vragen, Heer, om vergeving van onze zonden. Vergeef ons alstublieft onze ongerechtigheid. En als het vanmorgen gaat ook over rassendiscriminatie, dan moeten we belijden, Heere, dat in ons blanken, dat altijd min of meer aanwezig is geweest en nog is. Dat we wegen de hoogmoed van ons ras hebben neergekeken op mensen die anders gekleurd zijn. En dat wellicht nog doen. Het zou niet zo moeten zijn, want Paulus leert in de Epische brief dat de scheidsmuren tussen de volken zijn opgebroken. En dat door het geloof in de Heer Jezus Christus, voor u, maar ook voor elkaar, allen gelijk zijn. En geef in deze tijd waarin ons vaderland herdacht heeft en herdenkt dat het 150 jaar geleden is, dat de slavernij in Suriname en de Antillen werd afgeschaft. Dat er ook een diep bewustzijn in ons volk mag leven. Dat ook de nabeeën ervan, die zo pijnlijk kunnen zijn voor getinte mensen en zwarte mensen. Dat we er mede schuld aan hebben als we eraan meedoen. Geef ons, Heere, een hart dat zich vult met de liefde van God en Christus geopenbaard. Want dan is het probleem voorbij. En geef ons er ook besef van, Heere, dat op dit moment 10 miljoen mensen in Azië, India, andere landen als slaaf in werkplaatsen verkeren. Die veelal onze kledingindustrie bevoorraden. De slavernij is nog niet uitgestorven. En we maken ons ernstig zorgen over het feit dat er nauwelijks een verandering mogelijk kan zijn, lijkt te zijn. Heren, geef ons bewust te worden van de wijze waarop we onze inkopen doen, waarop we omgaan met ons geld en goed, waarop we omgaan met onze naasten. Vergeef ons de zonden die daaruit voortgekomen zijn, en dat zijn er vele. Want hoe menigmaal is in ons leven zonde niet verbonden met geldzucht en hebzucht en zelfzucht? Heere, vergeef genadiglijk en geef dat we door u de Heilige Geest mogen leren om Jezus Christus te volgen, om onszelf te verloochenen en zo in hem een nieuw schepsel te worden, een ander mens, een andere gemeente. Zegen daardoor de prediking, Heere, ook van vandaag, maar ook van de afgelopen tijd, door onze vriend en broeder dominee Volkers. Geef, Heere, dat hij die zegen nog mag zien, de vrucht op zijn arbeid. En geef hem ook ontspanning en rust die hij aankomende weken zal zoeken. Wees met de schouders die vanmorgen onder ons zijn. Geef dat ze in dat samen doen, samen werken, samen naar een doel gaan, steeds hechter aan elkaar verbonden worden. En beseffen hoe groot het is als we kameraadschap hebben die verder gaat als vriendelijkheid. Maar ook dat we op deze manier kunnen leren dienstbaar te zijn in de samenleving. Gedenk in uw genade, Heren, aan allen die onlangs bij een open graf stonden. Of langere tijd geleden bij een open graf stonden. En voor wie het verleden niet kan uitgewist worden. En die door de herinneringen eraan het soms erg zwaar hebben. Of zich eenzaam weten. Of niet begrepen worden. Wees hen genadiglijk nabij, Heren, zodat ze naar de woorden van uw Heer Jezus Christus de hand aan de ploeg mogen slaan en niet meer zien naar hetgeen achter is, maar naar uw koninkrijk wat komt. Want immers, zo zegt u, als we bekwaam willen zijn, als we in staat willen zijn om dat koninkrijk straks binnen te gaan, dat vrederijk van gerechtigheid, dan mogen we leren om naar die toekomst toe te leven. En vanuit de blijdschap die ons dan ten deel zal vallen, vandaag nog welgemoed te reizen, vertrouwend op uw leiding als de overste leidsman en voleinde van het geloof. Dat bidden we alles uit genade, om u de Heer Jezus wil alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in Genesis 9... vanaf vers 18 tot en met 29, tot het einde van het hoofdstuk. Het is een zeer omstreden schriftgedeelte. Dat zal ik u straks nog vertellen. Het gaat over Noach en zijn zonen. De aanleiding tot de keuze van het schriftgedeelte is de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Nederland van 150 jaar geleden. En ook het feit dat onze Surinaamse en Italiaanse medelanders in het Keti-Koti-feest dat nog steeds gedenken, jaarlijks, en nu wel heel bijzonder dit jaar. En het feit dat we ons niet goed bewust zijn, denk ik, hoe erg het geweest is. Hoe verschrikkelijk het geweest is. Als in 1730 tot 1780 70% van alle slavenhandel in Nederland in handen van de Zeeuwen was. En dat de overheid het gestimuleerd heeft om slaven in West-Afrika te halen. En ze transporteren naar Midden-Amerika. Waar ze een vreselijk leven leiden op de plantages. En die beschrikking van de slavernij werkt lang door in discriminatie van zwarte mensen. Ik heb het nog even nagekeken. Je mag rustig zwarte mensen zeggen. Het woord negers is taboe geworden. Dat vinden ze beledigend, maar onderling noemen ze zich wel zo. En de term zwarte mensen is niet verkeerd. Het feit dat zwarte mensen minachtend behandeld werden en nog worden, heeft te maken met het schriftgedeelte wat we nu gaan lezen. Als er ooit in de kerkgeschiedenis geblunderd is met de exegese, de uitleg van de Bijbel, dan is het wel in vers 25 waar staat: vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broeders. Daar komen we straks op terug. We gaan lezen bij vers 18, vanaf vers 18. En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem en Cham en Jafet. En Cham, dat is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach en van deze is de ganse aarde overspreid. En Noach begon een akkerman te zijn en hij plantte een wijngaard. En hij dronk van die wijn en werd dronken en hij ontblootte zich in het midden van de tent. En Cham, Kanaans vader, zag zijn vaders naaktheid en hij gaf het aan zijn beide broeders daarbuiten te kennen. Toen namen Sem en Jafet een kleed en ze legden dat op hun beide schouders en gingen achterwaarts en bedekten de naaktheid van hun vader. En hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat ze de naaktheid van hun vader niet zagen. En Noach ontwaakte van zijn wijn en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. En hij zei: vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broeders. Voort zeide hij: gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan zei hij mijn knecht. God breide Jafet uit en hij woonde in Sem's tenten. En Kanaan zei hij mijn knecht. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar. En hij stierf. Kerntekst is dus vers 25. Vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broeders. En vanuit deze tekst werd dus goedgekeurd dat zwarte mensen als slaven gehouden mochten worden en als slaven behandeld mochten worden. We gaan zingen als inleiding op de preek vanuit Psalm 87, het derde, het vierde. En het vijfde vers, dat staat in vers 3, de Filistijn, de Tyriër, de Moren. De Moren is de taal vanuit het Nederlands in het verleden om de zwarte mensen aan te duiden. Dat is een term die in onbruik geraakt is, dus als je de Moren leest in de Bijbel, dan gaat het over de zwarten. We gaan zingen uit Psalm 87, vers 3, vers 4 en vers 5. Ik weet niet of jullie en u je ervan bewust bent geweest, maar wat we nu aan het zingen zijn, is een buitengewone profetie over de toekomst. Als de Heer Jezus Christus is teruggekeerd op de Olijfberg bij Jeruzalem en zijn residentie, zijn regeringszetel zal hebben ingenomen in de stad Jeruzalem. En Jeruzalem en de omgeving daarvan, ja straks heel de aarde weer veranderd zal zijn in een paradijs. Dan zal het letterlijk waar worden wat op Psalm 87 staat. Dat Rahab en Babel en de Filistijnen en de Tyriër en de Boer gezien wordt als geboren in Jeruzalem. Dat wil zeggen wedergeboren. Een nieuwe mensheid uit alle rassen, naties, talen. Tongen. Het is zo geweldig dat we dat weten. En de kerk van vandaag heeft de dure opdracht om dat als het ware al vooruit te zien en te beleven. En de, mag ik het eenvoudig zeggen, de voorpret daarvan te hebben. Dat geeft dan een hele andere kijk op mensen die gekleurd zijn, op welke kleur ze ook hebben. Welke gezichtsuitdrukkingen ze ook hebben. Je weet dat de Heere bezig is om de volkeren naar zijn belofte, naar een toekomst toe te brengen die heerlijk zal zijn. Rahab, dat staat voor Egypte. Egypte was Mitzrayim in de oud-testamentische taal. En dat was Mitzrayim, de zoon van Cham. En Babel, dat waren de Semieten, nakomelingen van Sem. Maar zowel Egypte als Babel zijn de aartsvijanden van Israël geweest. En niet minder de Filistijnen, die uit Kaftor kwamen, waarschijnlijk uit vanaf de Griekse eilanden of Kreta. De Tyriërs die hier genoemd worden, dat waren de nazaten van de Feniciërs en die hoorden weer bij de Kaananieten. De Kaananieten, met als hoofdstad in Fenicië de stad Tyrus. En de Moor, aanvankelijk alleen de stammen die zich in de Hoorn van Afrika gingen vestigen. Na de zondvloed, de Nubiërs of Cushieten, Ethiopiërs en later ook, zich uitbreiden over heel dat Afrikaanse continent. Wat wij noemen dan de zwarte mensen die daar eeuwenlang hebben geleefd. Het is altijd een groot raadsel geweest waarom mensen zwart zijn geworden. En daar is nog tot op de dag van vandaag geen sluitende verklaring voor te geven. Maar in de kerkgeschiedenis is dat wel geprobeerd met vreselijke gevolgen. En om dat helder te krijgen, gaan we naar onze tekst toe in Genesis 9. Noach en zijn zeven huisgenoten, waren samen met zijn achten, hebben de ramp, de verschrikkelijke zondvloed overleefd. En ze zijn de nieuwe aarde binnengegaan. De aarde die gereinigd was en nu opnieuw bewoond ging worden. Hij was de ark uitgegaan met Sem, Cham en Jafet en hun vrouwen. En dan wordt er gelijk in vers 18 al gezegd dat Cham de vader van Canaan is. Dat is niet zomaar. Want Canaan vervult een belangrijke rol in dit schriftgedeelte. Deze drie waren de zonen van Noach. En van deze is de ganse aarde overspreid. Dit werden dus de stamvaders van alle stammen en volken in de wereld. Tot op de dag van vandaag. En Noach begon een akkerman te zijn en hij plantte een wijngaard. Daar zijn dus enige jaren overheen gegaan. Na de zondvloed voordat dat mogelijk was. En hij dronk van de wijn en werd dronken. En hij ontblootte zich in het midden van zijn tent. Kijk, als mensen tegen mij zeggen, is de Bijbel wel waar? Dat is een van mijn argumenten altijd. Als iets waar is, is het ook eerlijk. Is het ook zonder huichelarij. In de Bijbel vind je zelfs van de meest heilige mensen verslagen van een zondige levenswandel. Of bekeerde mensen die toch in diepe zonde kunnen vallen. Kijk, dat werd in de Griekse mythologie natuurlijk niet gedaan. De helden waren allemaal perfect. En als ze al gezondigd hadden, dan was dat niet zoals wij dat beleven, zonde. Maar misslagen misschien. De verhalen van mensen, is men nooit zo eerlijk over degene die bovenaan staan, die leidinggevend zijn. Althans, men probeert het te verdoezelen, maar de Bijbel is eerlijk. Noach, een man van God, die door God was uitverkoren om met zijn gezin die vreselijke zondvloed te overleven. Je zou toch zeggen dat je na die tijd dus dan zo heilig gaat leven. Dat er toch niet zoiets kan gebeuren als dat je dronken raakt. Wat is heilig trouwens? De Jood Levinas heeft daar een prachtige definitie van gegeven. Echt heilig, zegt hij, is gestorven aan je ego. Gestorven aan je ego. Ik weet niet hoe het u vergaat en jullie. Dat is nog niet, of niet helemaal het geval. Hè? Wat is dat, een strijd? Wat zit daar de zonde diep in ons genesteld? Dat ego. En we zien dat hier bij een kind van God, Noach, die niet gestorven was aan zichzelf, maar zich te buiten ging aan de wijn. Och, dat is natuurlijk in de verklaringen vaak opgemerkt. Noach wist de werking van de wijn nog niet zo goed. Daar geloof ik helemaal niets van. Er zal ook voor de zondvloed sprake zijn geweest van wijnbouw. Geen excuses. Het is aan de andere kant ook bemoedigend, hè, als hier kinderen van God zitten die zeggen, ik ben zo geweldig onderuit gegaan in mijn leven. Dat wil u niet weten, dominee. En ik hoop maar dat de meeste mensen er nooit achter komen. Het is zo bemoedigend dat blijkbaar het God niet in de weg staat om je toch vast te houden. En je een nieuwe taak te geven in je leven. En vooral de zonden te vergeven. En je daarna te leren om dat ego meer te kruisigen als voorheen. Meer heilig te leven. Maar wat doet Noach wat zo onthutsend is geweest in die tijd? Hij ontblootte zich in het midden van zijn tent. Hij ging daar naakt liggen. En Gam, Kanaans vader, let erop dat hij dus onmiddellijk weer geïdentificeerd wordt met zijn zoon, Kanaan. Gam zag zijn vaders naaktheid en gaf het aan zijn beide broeders daarbuiten te kennen. Blijkbaar was Gam de tent ingelopen en had zijn vaders naaktheid gezien. Daar had hij mee gespot. Had hij zich vrolijk over gemaakt, was hij zelf ook. Aan de drank, maar beter dan niet. Er is enorm gegist in de kerkgeschiedenis, ook in het geschiedenis van de Joodse uitleg, wat er toch gebeurd kan zijn. Sommigen zeggen, het ontbloten van de naaktheid van een man is het ontbloten van de schaamte van zijn vrouw. Dus is er een incestueuze handeling geweest van Gam met zijn moeder? Ik kan het nauwelijks geloven, maar dat staat er in ieder geval niet. Een andere uitleg die onder het Jodendom ook opgeld heeft gedaan is, Gam heeft zijn vader gecastreerd. En dat kwam omdat Gam zei, Zo zegt Rashi, een bekende rabbijn in het Jodendom. Dat kwam omdat Cham zei, mijn vader Noach heeft 3 zonen. En ik wil voorkomen dat hij een 4e krijgt. Want Adam en Eva, Adam had ook 3 zonen. Kreeg ook geen 4e. Dat zou dan de reden zijn dat als Noach een vloek uitspreekt, hij de 4e zoon van Cham treft. Want Cham had nog 3 andere zonen. Ook dit is een fantasievolle uitleg, want dat staat niet in de tekst. Wat wel heel duidelijk wordt, is dat in die tijd het volstrekt not done was als je vader of je moeder naakt zag. We kunnen dat ons bijna niet meer voorstellen in deze tijd, waarin dat zelfs zo is dat ouders met hun kinderen in bad gaan. Ik geloof niet dat dat mag, ook op grond van wat we straks nog zullen zien. We zijn zo gewend aan schaamteloosheid. Als ik gisteren alleen maar denk aan het strand in Katwijk. Schaamteloosheid. Het is volstrekt normaal geworden dat mensen zich naakt vertonen of bijna naakt en zich niet schamen. We kunnen ons nauwelijks meer voorstellen dat in deze tijd en ook de eeuwen daarna het als iets verschrikkelijks gezien werd. Want Adam en Eva moesten zich bedekken ook. Toen ze ontdekten dat ze naakt waren. De schaamteloosheid komt voort uit de zondeval. En God wilde dat de mens zich schaamt voor zijn zonde. En daarom zijn lichaam ook bedekt. In onze moderne tijdgeest is het zo dat je juist dat niet hoeft te doen. Dat maak ik zelf wel uit. Het ego zegt wat schaamteloos en niet schaamteloos is, dat maak ik wel uit. En dat zien we in de kleding ook, dat mensen zo redeneren. Die schaamteloosheid van Cham, dat moeten we linken aan de vloek over Kanaan. Maar lezen eerst verder. En Cham zag de naaktheid van zijn vader en hij gaf het aan zijn beide broeders buiten de tent te kennen. Hij liep de tent uit en hij zei, Sem en Javed, vader ligt daar naakt. Je ontkomt niet aan de gedachte dat hij daar zich vrolijk over gemaakt heeft. En wat doen Sem en Javed dan? Ze pakken een kleed. Ze draaien zich met de rug naar de ingang van de tent. Ze houden dat kleed tussen hen beiden in. Ze lopen achteruit, zodat ze de naaktheid van hun vader niet zien en bedekken het lichaam van Noach. Zij haten die schaamteloosheid en het feit dat Cham daar zo schaamteloos naar gekeken had. Toen namen Sem en Javed een kleed en ze legden dat op beide schouders en gingen achterwaarts en bedekten de naaktheid van hun vader. En hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat ze de naaktheid van hun vader niet zagen. En Noach ontwaakte van zijn wijn en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. Waarschijnlijk was hij al 100 jaar oud. Cham. Zoals sommigen uitgerekend hebben, dus kleinste zonen moet je niet denken aan een jongetje. Maar wel ook denken aan het feit dat de mensen honderden jaren oud werden nog in die tijd. Dus hij was relatief jong, Cham. In ieder geval de jongste zoon van Noach. Hij werd dat gewaar wat er gebeurd werd en hij zei, vervloekt zij Kanaan. Een knecht der knechten, zei hij, voor zijn broeders. Voort zei hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem en Kanaan, zij hem een knecht. Hoe komt het nu dat deze woorden een rol zijn gaan spelen in het legitimeren, om het goed, in het goedkeuren van de slavernij van de zwarte mensen? Wel, als er staat vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, werd dat niet gelezen wat er stond. Maar er werd gelezen vervloekt zij Gam, zijn vader. Je zou toch zeggen, er staat Kanaan. Dan komen de mensen erbij om daar een vader Gam van te maken. Nou, men zei, Gam heeft die schaamteloze daad gedaan. En God heeft dat gestraft in zijn zoon Kanaan. Wel, vanaf de derde eeuw na Christus, dan ben je dus 3000 jaar ongeveer na de zondvloed. Hè? Dus wat hier gebeurt, zo'n 3000 jaar later, het jaar 300 na Christus, begon de opvatting te komen. Toen Gam de naaktheid van zijn vader zag en die bespotte, werd zijn gezicht zwart. En zo is Gam de stamvader geworden van alle zwarte mensen. Je vindt die opvatting in het Jodendom en in de kerkgeschiedenis vanaf de vierde eeuw. En de eeuwen die daarna gevolgd zijn, is men nooit echt teruggekomen van die opvatting. Behalve de laatste decennia. Gelukkig. Dus nog eens. Er kwam een opvatting, en je vindt dat bij diverse kerkvaders ook terug, die dat herhalen weer. Misschien hebben ze elkaar nagepraat. Dat is altijd moeilijk om dat nog terug te traceren. De opvatting, toen Gam dat deed, werd zijn gezicht zwart als teken van Gods ongenoegen, van Gods toorn en van het oordeel wat Gam daarmee over zich heen haalde. Ja, dan krijg je dus in de middeleeuwen bijbelgeleerden, in de toen nog Rooms-Katholieke kerk natuurlijk, die gaan praten over het domme zwarte volk. Die gaan praten over een gedenigreerd, een laag soort mensen. En toen ging ontstaan dat je ze dus ook kon behandelen als een slaaf. En toen de slavenhandel op gang kwam, bij de dokter De Wal, die hier kom bij Singel, hier in Abbebroek woonde, die heeft in Ghana daar heel veel onderzoek naar gedaan. En die ontdekte dat verschillende kuststeden in Ghana de doorvoerhavens werden van zwarte mensen, die ook weer door zwarte mensen uit de binnenlanden gehaald werden en daar verhandeld werden, het meest aan Hollanders. Hollandse slavenhalers, kapiteins met slavenschepen. En ik weet nog hoe ontzettend verontwaardigd Van der Wal daarover was, dat er nauwelijks bekend was in Nederland. En nou praat ik over vele jaren geleden, toen dat ook nog niet zo actueel was. Wat wij ons niet realiseren, is hoe godonterend dat is. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Misschien heb je dat ook wel, hè? Dat als je iemand bij de Albert Heijn ziet bedelen en het is een zwart mens, dat je dan toch ook een soort gevoel van meerwaardigheid krijgt. Of niet? Dat als je bepaalde mensen uit Noord-Afrika ziet, Marokkanen bijvoorbeeld, dat je ook zo'n gevoel krijgt. En vooral omdat ze nogal veel stoute dingen doen. Laat ik het maar voorzichtig zeggen. Maar hebben we dat ook niet onderling? Als je al in de kerk zit en de mensen komen binnen, dat je over iedereen alweer een mening hebt. Wat zit er diep in ons dat we de buurvrouw maar een gek mens vinden? Of vinden dat de buurman het absoluut niet goed doet? Wat zit dat egoïsme toch diep in ons verankerd, in onze genen? Terugkerend naar de slavenhandel. Iedereen kent dat bekende lied Amazing Grace, gedicht door John Newton, kapitein op een slavenschip die tot bekering kwam en later predikant werd. Verbazingwekkende gedaden. Wel, hadden de overheden in Nederland, de predikanten in Nederland, de andere mensen die in de handel leidinggevend waren, maar meer gelet op de verbazingwekkende genade van God voor zwarte mensen. Want de economie van Holland en Zeeland was voor een groot deel verweven met de slavenhandel. Op een of andere manier was een groot deel van de bevolking daarmee verbonden. En in Zeeland, wat dan het ergste was, wat ik straks al zei, was er maar één predikant die er tegen waarschuwde. Dominee Smijtergeld. En ook heel fel. Die zei dat we andere mensen niet als slaven mochten behandelen en als slaven mochten houden. Hij noemde dat diefstal van mensen. Je ontneemt iemand zijn eigen leven, je stilt het als het ware. In Amerika waren natuurlijk miljoenen slaven aan het werk werden gezet. Er waren zelfs mannen als Jonathan Edwards en Whitfield, beroemde predikers, van mening dat slaven niet verkeerd was, maar je moest ze wel rechtvaardig behandelen. En dat werd ook gelukkig wel de mening van de predikanten in Nederland. Ze waren niet op zich tegen de slavernij, maar je moest de mensen die slaven waren wel rechtvaardig behandelen, op tijd eten, drinken en rust geven. En ook zoals in de Bijbel stond en staat, de mogelijkheid geven om zich vrij te kopen. Dus het is niet zo geweest dat men die mensen alleen maar mishandelde. Ze werden ook vaak wel goed behandeld, vooral als ze bekwaam waren, begaafd waren. Maar toch werden ze gezien als een minderwaardig soort mensen. Ik vergeet nooit meer dat bij een van mijn reizen naar Zuid-Afrika, ik op een braai, dus een bijeenkomst van mensen uit de gemeente daar, waar ook gasten aanwezig waren, iemand hoorde vertellen, zegt dominee, die zwartes hebben geen ziel. De zwarte mensen hebben geen ziel. Dus u zegt dat ze beesten zijn? Begon u te lachen. Soort. Ja. Die opvatting is heel wijdverbreid geweest. Hè. En nog is die er. Zwarte mensen hebben geen ziel. Hoe mensonterend. Wat kun je daar toornig over worden? En wat toornt God daarover? Zo denken over onze medemensen. Daarom kon je ze als beesten behandelen. Vrouwen die hadden te vrezen voor hun eerbaarheid, werden misbruikt. De plantages, de opzichters, de eigenaars. Wat is toch de reden dat mensen gam daarvoor aanwezen? En daarmee dus de opvatting dat gam zijn gezicht zwart werd. En daarmee de opvatting dat zwarte mensen eigenlijk alleen maar bestemd konden zijn om slaven te worden. Zelfs Augustinus heeft zich daar nog in die zin over uitgelaten. Alhoewel die ook niet tegen een slechte behandeling van slaven was. Ook in de reformatietijd en daarna de reformatie was er maar heel weinig protest tegen de slavenhandel. Zat het diep in zwarte mensen, dat zijn mensen die een lagere mensensoort zijn of erger. Ik heb bij de voorbereiding zitten denken, als Christus straks terugkomt op de wolken des hemels en daarna zijn voeten zal zetten op de olijfberg bij Jeruzalem. Wat zal het een verrassing zijn als hij blijkt zwart te zijn. U zegt, dominee, nu ga je fantaseren, dat doe ik ook, inderdaad, ik geef het toe. Want er is geen enkele reden om dat te denken. Er is wel reden om te denken dat er Jezus getint was, donker getint was. Gezien de Bedouinen die nog steeds in het Midden-Oosten donker getint zijn. Maar er is geen aanwijzing dat hij zwart was. Dus stel u gerust, ik zeg niet dat het zo is. Maar als het zo zou zijn, zouden we daar blij mee zijn. Of zouden we zeggen teleurgesteld? Nee, toch, nee. Laten we niet vergeten dat Jezus heel veel van zwarte mensen houdt. Hij heeft altijd al veel gehouden voor mensen die door anderen werden weggedrukt, de grond in werden getrapt, mishandeld werden. Als je de evangelie leest, dan lees je dat hij het voortdurend opneemt voor de underdog. Daar heeft hij wat mee. Noodruftigen die hij verschoont. Ellendigen die hij helpt. Armen die hij in zijn armen neemt. Ja, maar dominee, u heeft die vraag gesteld, maar nog steeds is het mij niet duidelijk. Wat is nou de reden dat gaan? Ik kan maar één reden verzinnen. Ik heb er misschien wel 40 commentaren op nageslagen. Ik kan maar één reden verzinnen. Een enorm gemene list van de vorst der duisternis, de Satan, om een heel mensenras te demoniseren. Een heel mensenras te demoniseren. Kijk dat Noach... Dus op grond dus van het feit dat Gam zwart zou geworden zijn. Hè? Dat staat niet in de Bijbel, dus dat is ook gefantaseerd. Bovendien wordt Gam ook niet vervloekt. En Noach heeft vooral niet gezegd dat Gam vervloekt moest worden en bestemd moest zijn tot slaaf. En ook als een nakomeling een slaven moest worden. Dat kun je nergens in de Bijbel vinden. De Satan heeft de aandacht willen afleiden van iets verschrikkelijks. Wat zich ook diep genesteld heeft in onze samenleving, de pornocratie. Dat betekent dat de porno regeert. Want als hij zegt, vervloekt zij Canaan, dan spreekt hij over het volk van de Canaanieten. Die later zich in Israël hebben gevestigd. En ook in een deel wat nu Libanon is. En een deel wat nu Syrië is. En die mensen die waren zo door en door pervers. Mozes gaat beschreven in Leviticus 18 Israël waarschuwen voor de zonde van de Canaanieten. Gij zult van uw zaad niet geven om voor de moloch door het vuur te gaan. Dus dat waren de kinderoffers. Bij een manspersoon zult ge niet liggen met vrouwelijke bijligging. Dat is een gruwel. Dat is de homoseksuele praxis. Desgelijks zult ge bij geen beest liggen en daarmee onrein worden. Een vrouw zal ook niet staan voor een beer. Een vrouw zal ook niet staan voor een beest. Om daarmee te doen te hebben, het is een gruwelijke vermenging, de bestialiteit. Verontreinig u niet met enige van deze, want de heidenen die ik van uw aangezicht uitwerp, zijn met al deze dingen verontreinigd. Dat waren de Kanaanieten. Want de lieden van het land die voor u geweest zijn, zegt Mozes, hebben al deze gruwelen gedaan. En het land is onrein geworden. En dan zwijg ik nog over incest tussen broer en zus, incest tussen ouders en kinderen. U moet het maar eens lezen. Het is een verschrikkelijke lijst van seksuele zonden, perverse zonden, die dus schandelijk bedreven werden door de Kanaanieten. Op de hoogten, bij de tempels. Het is niet zomaar dat Jozua de opdracht kreeg om die volken uit te roeien. De Heer had 430 jaar nog geduld gehad. Hij had al tegen Abraham gezegd dat na 430 jaar ze pas het land zouden binnengaan. Want de ongerechtigheid van hen was nog niet volkomen. Het was nog niet tot een toppunt gekomen. En toen Israël dan uiteindelijk het beloofde land binnenviel met Jozua aan de leiding, toen was die ongerechtigheid tot een toppunt gestegen. En toen moest het volk Israël de straf van God voltrekken over die Kanaanieten. Ook de vrouwen en de kinderen. Want de vrouwen en de kinderen waren ook niet veilig. Ook zij konden Israël verleiden. Met de tempelprostitutie, de schandjongens die zich aanboden bij de tempels en meisjes die zich aanboden bij de tempel. Het was een samenleving die compleet vergeven was van porno. In allerlei opzichten. Alles was ermee verweven. En dat maakt me zo bang voor onze tijd. Dat via de cloud er zoveel mogelijk is dat mensen volledig van het pad afbrengen wat God ons heeft voorgehouden. Dat we ook een soort pornocratie aan het organiseren zijn. Misschien alleen nog maar in de cloud, via internet. Maar zal het straks ook overslaan, ook naar meer openlijk gedrag in de samenleving, in het maatschappelijk middenveld. De Satan heeft door een fantasie te creëren over de zwarte mensen die vervloekt zouden zijn door Gam, de aandacht afgeleid van een van de grootste verleidingen die de mensheid kan treffen, de seksuele zonde. Dat is mijn opvatting. Maar als u een betere hebt, dan hoor ik die graag. God waarschuwt ernstig om niet in de zonde van de Kanaanieten te vallen. Omdat je daarmee ook je eigen leven verwoest. Is die vloek over Kanaan tot op de dag van vandaag gebleven? Oh ja, er zijn natuurlijk ook weer mensen die zeggen, de Filistijnen, Kanaanieten en zo, dat waren de voorvaderen van de Palestijnen. En dus de Palestijnen zijn vervloekt. Ja, dat is ook zo'n dwaasheid die nergens op slaat. In de eerste plaats is het al helemaal niet duidelijk dat de Palestijnen afkomstig zijn van de Filistijnen of van de Kanaanieten. Of zelfs zeker niet. Wat dan? Wel, al voordat Christus op aarde kwam, heeft God laten zien dat zo'n vloek ophoudt als iemand God gaat dienen. Rahab, de prostituee. Rahab, de prostituee. Was een Kanaanitische. En ze werd een van de stammoeders van de Heer Jezus. Geweldig, nietwaar? De vloek van Noach was opgeheven bij Rachel. En Mozes die trouwde een zwarte vrouw, een Cushitische stuiter, in onze Statenvertaling. Een Nubische, zeggen tegenwoordig de geleerden. Een vrouw uit dat gebied wat nu Zuid-Egypte de Soedan is. En Jozef trouwde Asnat, een dochter van Mitzrayim, ook een zoon van Gam. Oftewel Egypte. En dan komt het Nieuwe Testament. En er wordt twee keer door de Heer Jezus gesproken over iemand met een buitengewoon groot geloof. Hij zegt zelfs, van twee mensen, zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. En wie zijn dat? Dat weet u wel. De hoofdman van Capernaum. Een Romeinse officier, centurion waarschijnlijk. En de Canaanese vrouw, die kwam uit Syro-Fenicië. Syro-Fenicië was destijds, toen Jozua het land binnenviel, gespaard gebleven. Daar woonden nog steeds de Canaanieten. De Feniciërs was een andere naam voor Canaanieten. Die Canaanese vrouw, die Syro-Fenicische vrouw, die komt bij Jezus en die vraagt om zijn genade voor haar dochter. En ik hoef de geschiedenis niet te herhalen, jullie kennen hem allemaal. En Jezus zegt eerst, ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En dan blijft ze maar aanhouden. De Heer beproeft haar. En dan verhoort hij haar. De Syro-Fenicische vrouw was een Canaanitische. Ook bij haar bleek dat de vloek van Noach was opgeheven. En bedenkt u van de koningin van Sheba, die met open armen door Salomo ontvangen werd. En volgens de Ethiopische kerk heeft ze zelfs een kind van hem gekregen. Wat de voorzaat van Haile Selassie zou zijn. Wat er ook allemaal van waar is. De koningin van Sheba was zeker donker gekleurd of zwart. En wat denken we van het feit dat in het Nieuwe Testament, in de handelingen, in de gemeente gesproken wordt over een zekere Simeon de Niger. Niger is Latijn voor neger. Een woord wat wij niet meer gebruiken nu. Die Simeon was een zwarte man. Die in Antiochië in de gemeente volwaardig erkend werd. Eigenlijk vind je in heel het Oude Testament al een kleurenblindheid ten opzichte van de rassenkleuren. Mozes, Jozef, die anderen die we noemden. God veroordeelt nergens dat ze gemengd huwelijk hadden. En als in het Nieuwe Testament de Heer Jezus zich ontfermt over die Canaanese vrouw. En als na de hemelvaart van de Heer Jezus een van de diakenen van de gemeente Jeruzalem, Filippus, op de weg naar Gaza loopt en ingehaald wordt door de wagen van de kameling van de Kandatzee uit Ethiopië, dan staat er dat er een moorman is die hem vroeg om naast hem te komen zitten om de schrift uit te leggen. Met andere woorden, moorman, dat betekent zwarte. In het Nieuwe Testament is er een nog verdergaande kleurenblindheid. Christen moeten niet naar kleur kijken, maar net zoals God naar het hart. Wij mogen vanuit het hart van Christus denken en hartelijk onze medelanders, die anders getint gekleurd zijn, omhelzen als medelanders en medegenoten, als ze christen zijn, van de genade van God, overvloeiend voor de voornaamste van de zondaren. En we leven toe, geliefden, naar de dag dat Jeruzalem niet langer een lastige steen voor de volken zal zijn, maar dat al de volken zullen toestromen naar die stad in het vrederijk. En niemand meer zal zeggen, ik ben ziek of ik ben gediscrimineerd of ik ben eenzaam of ik ben verlaten. Daar zal vergeving van zonden zijn, daar zal leven zijn vanuit een eenheid die we helaas vandaag nog niet zo kennen. Maar laten we in de gemeente de voorpret ervan niet langs ons heen laten gaan. De voorpret, want ze komen straks aan door goddelijk licht geleid. En we zullen erbij zijn indien we de Heer Jezus Christus lief hebben vandaag. We zullen erbij zijn als we hem vandaag volgen. En we zullen het meemaken dat al de volken, al de heidenen uit alle landen, tot u zullen komen, Heere. En ze zullen toevloeien tot Jeruzalem, Jesaja 2. Jeruzalem verhoogd boven alle bergen en de volken zullen daar naartoe stromen. Blank, nog zwart. Nog Aziat, nog Indiaan. Maar christen of christen gaan worden in dat vrederijk. De grote opwekkingen komen immers pas dan, na de wederkomst van Christus. Maar dat is een ander onderwerp. Gelooft in de Heer Jezus Christus, die de meest afzichtelijke mens in de ogen van anderen heeft omhelst. Zelfs die laatste 1,5 meter overbrugde naar de melaatse. Die mocht overbruggen. En de handen oplegde. Want wie zo hem navolgt, zal straks ook meer genieten van wat God zal doen als deze aarde wordt vernieuwd. En de heerlijkheid en de glans van de Heere zal opgaan boven Jeruzalem. Amen. Psalm 22, vers 14 en vers 16. Psalm 22, vers 14 en vers 16. Laten we danken, gemeente. Goede tieren, heren, wees genadig over ons en over onze kinderen, onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen. Wat zullen ze nog gaan meemaken in een maatschappij die steeds meer verloedert, waarbij we zelfs in de kerk het ene compromis naar het andere sluiten. En diep in ons weten dat het niet klopt. En we er toch vanwege de druk van de mens om ons heen, de tijdgeest, er niet aan lijken te ontkomen. Laat niet varen, heren, wat u begon in ons vaderland. Toen die gezegende leren van de Bijbel de mensen verloste van het juk dat de Rooms-Katholieke Kerk had opgelegd. Het juk van zelf, door zelf te doen iets te verdienen. U heeft ons van die last verlost. In de leer van de Bijbel die zegt, Christus heeft alles voor je volbracht. Gelooft in hem. Vertrouw op hem. Word één met hem. En je zult heilig leven. De oude mens het ego kruisigen en in een nieuw godzalig leven wandelen. Lieve heren, geef dat dat voor ons allen, zoals we hier zijn en thuis meeluisteren, een werkelijkheid mag worden of zijn. Dat we, hoezeer we ook nog strijden moeten om in te gaan in het koninkrijk van God. En hoe moeilijk dat ook soms kan zijn, om dingen te verlaten waar we erg aan gebonden zijn. Dat we toch mogen weten dat u voor ons strijdt. Zoals het woord het zegt, ik zal voor u strijden en gij zult stiller zijn. Gedenk, heren, naar de grootheid van uw barmhartigheid. Om Jezus Christus wel alleen. Amen. Psalm 72, vers 4 en vers 11. Psalm 72, vers 4 en 11. Geliefden, gaat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.